Goedemorgen, broers en zusters. Het is weer een voorrecht om bij u in het midden te zijn, dat we in alle vrijheid nog het woord van God mogen openen, mogen bidden, dat we mogen samenkomen. Er zijn zoveel vervolgde en verdrukte christenen die in het verborgene bijeen moeten komen. We willen het vanmorgen gaan hebben over de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Dankjewel. Maar in eerste instantie wil ik lezen uit Genesis 15, vers 1 tot en met 6. Genesis 15, vers 1 tot en met 6. En er staat: hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht. Vrees niet, Abram, ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En Abram zeide: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abram zeide: Zie, mij hebt gij geen nakroos gegeven, en nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren kwam tot hem. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon. Die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Ik wil nu overgaan tot de tweede schriftlezing en dat is genomen uit Matteüs 2. Matteüs 2. Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Israël met hem. En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet: en gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda. Want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zeide: gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar het kind en zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. Zij hoorden de koning aan en reisden weg. En zie, de ster die zij hadden gezien in het oosten ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan, goud en wierook en mirre. En van Gods wegen, in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. Tot zover de schriftlezingen. Broeders en zusters, als we de geschiedenis lezen over de wijzen uit het oosten, dan komen we tot ontdekking dat God eigenlijk op een bijzondere manier de levens van mensen kan leiden. En vaak op een heel subtiele manier. De wijzen uit het oosten hadden een ster in het oosten gezien en waren door die ene ster naar Jeruzalem toegeleid. En deze ster moet bij hun ook een bijzondere aandacht hebben getrokken. Of het moet een buitengewoon heldere ster zijn geweest. En deze ster hadden de wijzen uit het oosten naar Jeruzalem geleid. En broers en zusters, dat kunnen we rustig zeggen. God had hen dus naar de heilige stad Jeruzalem geleid. En we kunnen ons afvragen, wat voor mensen waren deze wijzen uit het oosten? Nu, ze waren in ieder geval wetenschapsmensen. En ze hielden zich bezig met de onzichtbare krachten en machten die zich in de lucht afspeelden. Deze mensen noem je ook wel magiërs. Deze wijzen uit het oosten of magiërs waren waarschijnlijk ook Babylonische astrologen. Ze bestudeerden de stand van de sterren. En door middel van een bepaalde sterrenstand konden ze dan de toekomst voorspellen. Maar schijnbaar, broeders en zusters, wilden deze wijzen uit het oosten wilden ze meer. Ze waren kennelijk op zoek naar de waarheid. En misschien hadden ze ook wel gelezen in de Joodse geschriften. Gelezen dat Jezus koning zou worden op de troon van David. Het waren wetenschapsmensen. Het kan zo zijn dat ze nieuwsgierig waren naar de waarheid. Hoe konden ze anders de vraag stellen toen ze in Jeruzalem aankwamen, waar is de koning der Joden die geboren is? Hun leven als sterrenkundige gaf hen waarschijnlijk geen diepe bevrediging of voldoening. Vandaar dat ze zeiden toen ze in Jeruzalem aankwamen dat ze het kinderke Jezus hulde wilden gaan bewijzen. Jezus, die dus geboren was te Bethlehem in Judea. En dit staat er eigenlijk niet voor niets, want er was nog een ander Bethlehem, namelijk Bethlehem in Zebulon, wat we kunnen lezen in Jozua 19 vers 15 en 16. Bethlehem in Juda lag 7 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Nu, toen Herodes dus van de geboorte van de Heer Jezus hoorde, ontstelde het hem zeer en geheel Jeruzalem met hem. En Herodes liet zo de overpriesters en de schriftgeleerden liet hij roepen om te vernemen in de Torah of de profeten waar Jezus geboren zou worden. En toen lazen ze in Micha 5 vers 1, en gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda. Want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk wijden zal. Dus hier wordt dus duidelijk bij de profeet Micha wordt er een profetie uitgesproken over de geboorte van de Heer Jezus. Bethlehem, wat letterlijk het dus betekent huis van God of broodhuis. En is het eigenlijk, broeders en zussen, niet toepasselijk voor de Heer Jezus? Want Jezus zal later van zichzelf zeggen dat hij dus zal zijn, het hemelse manna. En als we van dat brood zullen we eten, dan zullen we dus nimmer meer hongeren. En toen de schriftgeleerden en de overpriesters bekend hadden gemaakt dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden, riep Herodes de wijzen in het geheim bijeen. En deed bij hun dus ook nauwkeurig navraag naar de tijd dat zij de ster hadden gezien en hoe die geschenen had. En hij liet hen dus naar Bethlehem gaan en zeide, gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ik ook hem hulde ga bewijzen. En broeders en zusters, in deze verse komen dus heel duidelijk de geslepenheid en de geraffineerdheid van Herodes naar voren toe. Hij wil hier eigenlijk de Heer Jezus op een hele slinkse manier om het leven brengen. En toen de wijzen uit het oosten dit gehoord hadden van Herodes, gingen ze dus op weg naar Bethlehem. En ik vind het eigenlijk heel opvallend dat deze wijzen uit het oosten, dat ze alleen gingen. Overpriesters, nog schriftgeleerden, gingen dus met hen mee. Kennelijk was hun hart koud om de Heer Jezus, om hem dus hulde te gaan bewijzen. De overpriesters en de schriftgeleerden, zij kenden de wet en de profeten. Ze hadden dus kennis van de Joodse geschriften. Maar het liet hun volkomen onverschillig. Kon er immers uit Bethlehem iets goeds komen? En broeders en zusters, is het vandaag aan de dag eigenlijk niet precies hetzelfde? Veel kerkelijke leiders, en dan bijvoorbeeld de zogenaamde moderne theologen, zijn puur wetenschappelijk bezig met het woord van God. Ze hebben bijbelkritiek en zeggen bijvoorbeeld de dood en opstanding van Christus moet je niet letterlijk nemen. Dat moet je gewoon geestelijk zien. Daar kan je lessen uit leren, maar meer ook niet. Het is gewoon niet waar gebeurd. Zoals ook met de maagdelijke geboorte. Deze moderne theologen zijn dus puur rationalistisch bezig, omdat ze het met hun verstand niet kunnen beredeneren. En ook bij deze overpriesters en schriftgeleerden, dat Christus geboren was, liep hen ten diepste koud. En broeders en zusters, is dat eigenlijk ook niet hetzelfde wat Johannes schrijft in Openbaring 3 aan de gemeente van Laodicea? Waart gij maar heet of koud, maar gij zijt lauw geworden. En ik zal jullie uit mijn mond spuwen. En dat is vandaag aan de dag gaande bij veel kerkelijke leiders. Ze zijn onverschillig, omdat ze alles wetenschappelijk willen beredeneren. Net als de overpriesters en de schriftgeleerden, die door hun kennis de wijze uit het oosten, notabene, de weg kenbaar maakten, maar zelf er onverschillig onder waren. Maar ja, dan kunnen we een voorbeeld nemen aan de wijze uit het oosten. Zij volgden dus de ster met zeer grote vreugde. Het waren in wezen waren het heidenen. Maar God had hun hart ontvankelijk gemaakt en geklopt aan de deur van hun hart. En bij hun het verlangen opgewekt door middel van de Joodse geschriften. Om de Heer Jezus te mogen ontmoeten. Om het kinderke Jezus om die hulde te gaan bewijzen. Hun hart bleef waarschijnlijk ook onbevredigd, ondanks hun wetenschappelijke kennis. Maar ze hadden een sterk verlangen gekregen om de Heer Jezus te ontmoeten. Want hij alleen kon hun onbevredigende hart vervullen met zijn blijdschap. En toen ze bij de stal aankwamen en het huis binnengingen en Maria met het kind in hun armen zagen, vielen ze neder om de Heer Jezus dus hulde te gaan bewijzen. En dat was nogal niet wat, zeg. Dat was nogal niet wat. Alles viel van hen af. Ondanks hun geleerdheid, hun kennis van de sterren, voelden ze zich niet te trots om te buigen voor het kinderke Jezus. Jezus die pas geboren was om hem hulde te bewijzen. God had schijnbaar hun hart zo bewerkt. Ze hadden zo'n sterk verlangen naar de Heer Jezus gekregen dat ze voor het kinderke Jezus knielden en hem hulde gingen bewijzen. Deze magiërs of sterrenkundigen, die door hun kennis belangrijke secundanten waren van koningen en regeringsleiders, omdat ze door een bepaalde sterrenstand de toekomst konden voorspellen bij de koningen. Hun harten, broeders en zusters, had God verbroken en ze knielden neer voor het kinderke Jezus. En ze voelden zich niet te groot of te trots voor. Daarna ontsloten ze kostbaarheden en boden hem geschenken aan, zoals goud, mirre en wierook. Wierook en mirre zijn eigenlijk harssoorten die een aangename geur verspreiden. Deze stoffen die waren dus ook beschikbaar als de priesters het reukofferaltaar aan het klaarmaken waren. En dat gebeurde op het tijdstip dat het volk dus aan het bidden was. Nu, de wijzen uit het oosten ontsloten hun kostbaarheden. Zo waardevol was het voor hun om de Heer Jezus, om hem te ontmoeten, om dat aan te bieden. Ze kwamen om de Heer Jezus hulde te bewijzen. En het komt eigenlijk op hetzelfde neer om hem te aanbidden, om je neer te buigen, om je handen in je leven in de handen van de Heer te leggen. Zoals wij ook mogen doen. Aanbidden wil eigenlijk zeggen, je overgeven aan de Heer Jezus Christus. Om te zeggen, Heer, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. U mag koning zijn over mijn leven. Dat is de Heer aanbidden. En de wijzen uit het oosten, zij hadden ervoor over. Het brengen van reukwerk was dus in het Oude Testament iets geven aan God. De wijzen uit het oosten gaven dus iets aan de Heer Jezus. Door het geven van het reukwerk gaven ze blijk van hun hulde. Ze aanbaden in wezen de Heer Jezus Christus. En broeders en zusters, geven wij ook hulde aan de Heer Jezus. Aanbidden we hem ook voor wie hij is. Wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Wie we zijn in de Heer Jezus. Dat we begenadigd zijn in de geliefde. Maar aanbidden we hem ook. Omdat we straks hem in heerlijkheid mogen ontmoeten. Dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Nu, als we hem dus gaan aanbidden. Dan zal het als een reukwerk zijn voor zijn aangezicht. Maar dan zullen we ook een geur van Christus verspreiden. Op ons werk. Voor onze familieleden, maar ook in de gemeente van Jezus Christus. En toen de wijzen uit het oosten de Heer Jezus hulde wilden bewijzen, werden ze door God in een droom gewaarschuwd dat ze niet terug moesten keren naar Herodes. En hier kunnen we dus ook weer zien hoe God op een subtiele manier mensen kan leiden. Bijvoorbeeld door een droom. En deze droom kwam wel op een zeer cruciaal moment. Want wat was er gebeurd als de wijzen uit het oosten niet gewaarschuwd waren door die droom? Dan was Herodes erachter gekomen. Dan was waarschijnlijk de Heer Jezus omgekomen. En dan had de Heere Jezus niet als verlosser van onze zonden kunnen optreden. Had hij niet aan het kruis van Golgotha kunnen gaan. Had hij niet na 3 dagen opgestaan. En dan zou hij ook in de toekomst geen koning zouden kunnen worden op deze aarde. Door een droom werden de wijzen uit het oosten gewaarschuwd. En we zien nog meer in de geschiedenis van Israël dat God op een cruciaal moment ingrijpt. En dat was onder andere toen Mozes geboren was en in een biezenkistje werd bewaard aan de oever van de Nijl. Terwijl alle jongetjes onder de 2 jaar vermoord zouden worden. Mozes kwam dus aan het hof van Farao terecht. Daar heeft hij leren lezen en schrijven. Vandaar dat hij ook de eerste 5 boeken heeft kunnen schrijven, de Torah. En later zou hij dus het volk Israël uit Egypte leidde. Mozes is ook degene geweest aan wie de wet gegeven is. De wet is gegeven aan Mozes, maar de genade en waarheid zijn gekomen door de Heer Jezus Christus, wat we kunnen lezen in Johannes 1. Mozes moest dus de wet kenbaar maken namens God ten opzichte van het Joodse volk. Mozes was dus een belangrijke pion in Gods heilsplan. En Mozes is dus bewaard gebleven van de dood. En zo zien we, broers en zusters, op een cruciaal moment in Gods heilsgeschiedenis dat God op een subtiele manier toch tot zijn doel komt met mensen. Zoals in Mozes en dus ook bij de Heer Jezus, toen hij als kind geboren was in de stal in Bethlehem. En dat Satan uit alle macht probeert om Gods heilsplan, om dat in de war te sturen. Ook omdat toen Jezus werd geboren ook alle jongetjes onder de 2 jaar gedood moesten worden. En bij Mozes gebruikte Satan dus de farao. En bij de Heer Jezus gebruikte Satan dus koning Herodes om de plannen van God in de war te sturen. Maar broers en zusters, wat is het heerlijk om te weten dat Gods plannen, die falen niet. Zijn heilsplan staat vast. En dat hij ook eens koning zal worden op de troon van David. We leven in adventstijd en we mogen uitzien ook dat hij koning zal worden op deze aarde. Broeders en zusters, wat is het ook gewoon mooi en ook heerlijk om te mogen weten dat God ten alle tijde sterker zal zijn als de boze en ook de plannen van de boze wil verbreken. God maakt aan de wijzen uit het oosten duidelijk dat ze niet naar Herodes terug moeten keren, maar dat ze via een andere weg terug moesten gaan naar hun eigen land. En zo kunnen we veel uit het verhaal van de wijzen uit het oosten leren. Ze waren dus in wezen magiërs, sterrenkundigen, wetenschapsmensen. En we zien dat de wijzen uit het oosten op een wonderbaarlijke manier, door middel van een oogverblindende ster, naar de Heer Jezus werden geleid. En dat op een subtiele manier God zijn hand erin heeft en dat zijn heilsplan door kon gaan. Door middel van een droom maakt hij dus de wijzen uit het oosten bekend dat ze niet moesten terugkeren naar Herodes. De wijzen uit het oosten waren mensen die hulde wilden bewijzen aan de Heer Jezus, hem wilden aanbidden. Ze hadden zo hun kostbaarheden bij zich. Ze hadden hun kostbaarheden ervoor over om de Heer ook eer te brengen. En broers en zussen, zijn wij ook bereid om onze kostbaarheden, Heer, waar we zoveel waarde aan hechten, om dat beschikbaar te stellen voor het koninkrijk van God. De wijzen uit het oosten waren heidenen die zich bezighielden met de bestudering van de sterren. En zo was Abraham ook een heiden van oorsprong. Er staat in Jozua 24 vers 2 dat Abraham en zijn vader Terach ook andere goden hadden gediend. Abraham kwam uit Ur en dat lag dus in Babylonië, waar dus ook de wijzen uit het oosten vandaan kwamen. Ur, waar Abraham oorspronkelijk dus vandaan kwam, betekent eigenlijk verlichting of licht. En Abraham en zijn familieleden dienden dus de afgoden. Ze hielden zich dus ook bezig met de bestudering van de sterrenbeelden in Ur. Zo zien we dus, broeders en zusters, dat er overeenkomsten zijn met Abraham en de wijzen uit het oosten. In beide gevallen hielden ze zich bezig met de bestudering van de sterren. In beide gevallen waren ze dus ook heidenen. Een bijzondere ster hadden de wijzen uit het oosten naar de stal in Bethlehem geleid. Naar het kindeke Jezus. Aan Abram werd de belofte gedaan dat zijn nageslacht zo groot zou zijn als de sterren des hemels. En de Heere God die zei dus tegen Abram, kijk naar de sterren. En dat klonk heel bekend in de oren bij Abram, want voorheen had hij dus ook de sterren bestudeerd. Zo groot zou dus het nageslacht van Abram zijn, waaruit de Heer Jezus geboren zou worden. En alle gelovigen door alle tijden heen behoren dus tot het nageslacht van Abram. Die hebben geloofd in God de Vader en die Heer Jezus in hun leven hebben aangenomen. Dus de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de volken, kunnen we lezen in Galaten 3 vers 26 tot 29. Waar ook staat, indien gij nu zaad van Christus zijt, dan zijt gij ook zaad van Abraham. Dus uit het nageslacht van Abraham is dus ook de Heer Jezus geboren. Dus de sterren spelen zo een grote rol in Gods heilsplan. Jezus is als een licht verschenen in een duistere wereld. Want er was al zo'n 400 jaar was er dus geestelijke duisternis in Israël. Men was dus van God afgedwaald. En men werd onder andere ook aangevallen vanuit het zuiden door Egypte. Vanuit het oosten door de Babyloniërs. Israël leefde in grote duisternis en werd dus aangevallen als straf door de omliggende volkeren. En dat kunnen we ook, broers en zusters, toepassen op Nederland, waar de geestelijke duisternis dus ook enorm groot is. En dat komt tot uiting in de zedeloosheid, in de onreinheid en ook aan het gebrek aan normen en waarden. Nou, wat de Bijbel ons leert. Maar Jezus is ook gekomen om vandaag aan de dag om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonder belegd. Zodat mensen uiteindelijk tot geloof kunnen komen om zo hun verstand te verlichten. Want Abraham en de wijzen in het oosten, zij wandelden ook in de duisternis. En hun verstand werd verlicht omdat ze God wilden dienen en de Heer Jezus wilden gaan volgen. Maar ook als we tot geloof zijn gekomen, worden we iedere keer weer hervormd en vernieuwd in ons denken. Ons verstand wordt verlicht. Maar dan alleen als we bereid zijn om de dingen te zoeken die boven zijn en die niet op deze aarde zijn. En dan zullen we ook steeds meer de gebeurtenissen die in deze wereld gebeuren, zullen we ook gaan zien door de ogen van God heen. De wijzen uit het oosten verheugden zich om de Heer Jezus te mogen ontmoeten en hem te aanbidden en hun verstand werd verlicht. Broers en zusters, zijn wij ook zo verheugd en blij om de Heer Jezus te mogen ontmoeten, om een relatie te hebben met hen, om met hem te wandelen, om hem te aanbidden. Laten we ons licht schijnen in deze duistere wereld. En sterren aan de hemel in een donkere nacht zijn wat dat betreft een prachtige symboliek. En voor gelovigen als voor ongelovigen geldt wat Simeon ook zo heel mooi verwoordt. Als hij de Heer Jezus uiteindelijk in zijn armen heeft, dat hij is gekomen is als licht tot openbaring voor de heidenen en als heerlijkheid voor het volk Israël. In eerste instantie, wat we kunnen lezen in Lucas 2, vers 32. Dus de Heer Jezus is gekomen voor iedereen, is tot heil gekomen voor alle mensen. Niet alleen voor zijn volk Israël, maar ook voor alle heidenen. En dan staat er ook zo mooi beschreven in Psalm 36, vers 10. In uw licht zien wij het licht. En ons verstand mogen verlicht worden door het woord van God. Zodat we gaan doorzien wat Gods heilsplan is. En we hebben ook het uitzicht dat Jezus eens koning zal zijn op deze duistere wereld. En dan zal hij uiteindelijk vrede brengen. Echte vrede. Dan zal hij ook de vredevorst zijn. Amen.